Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heeren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, zingen wij van Psalm 121, het tweede en het vierde vers. Psalm 121, vers 2. Hij is, al treft u het felst verdriet, uw wachter die uw voet voor wankelen behoedt. En het vierde, de Heere zal u steeds gadeslaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaar. Psalm 121, vers 2 en 4. zingen wij na de wet, Psalm 38, vers 1. Groot en eeuwig opperwezen, zeer te vrezen, straf mij in uw gramschap niet. Psalm 38, vers 1. Nadat wij ons ook deze morgen gesteld hebben voor de spiegel en onder de tucht van de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Johannes 21, vanaf vers 15 tot het einde, is de schriftlezing voor deze morgen. Johannes 21, vanaf vers 15 tot het einde. In vers 15 lezen wij Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt gij mij liever dan deze? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Wijd mijn lammeren. Hij zeide wederom tot hem ten tweede maal, Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? Hij zeide tot hem, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem, hoed mijn schapen. Hij zeide tot hem ten derde maal, Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde male tot hem zeide, hebt gij mij lief? En zeide tot hem, Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem, wijd mijn schapen. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, toen gij jonger waart, gordde gij uzelf en wandelde alwaar gij wilde. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende zeide hij tot hem, volg mij. En Petrus zich omkerende zag de discipel volgen, welke Jezus lief had, die ook in het avondmaal op zijn borst gevallen was, en gezegd had, Heere, wie is het die u verraden zal? Als Petrus deze zag, zeide hij tot Jezus, Heere, maar wat zal deze? Jezus zeide tot hem, indien ik wil dat hij blijven totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij mij? Dit woord dan ging uit onder de broederen, dat deze discipel niet zou sterven. En Jezus had tot hem niet gezegd dat hij niet sterven zou, maar indien ik wil dat hij blijven totdat ik kom, wat gaat het u aan? Deze is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen geschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waarachtig is. En daar zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, welke, zo ze elk bijzonder geschreven werden, ik acht, dat ook de wereld zelf de geschreven boeken niet zou vatten. Amen. Laten we samen bidden. Geef ons een boetvaardig hart, Heere, zoals David in Psalm 38. U spaarde het kruis niet voor hem. Dat doet u voor geen van uw kinderen. En er kan soms zo'n verzet leven in ons hart, zo'n opstand. Soms zijn er zoveel vragen waarom. En nu heeft u deze roep van David opgenomen in uw woord. Toon me dat u het niet uit gramschap doet. Toon me dat het vaderlijk kastijden is. Toon me de honing aan de roede. Toon me dat ik uw kind ben. Want alleen dan kunnen we buigen. O God, het geestelijk leven, het geloofsleven, dat is buigen, volgen, bedelen. En dat is wat het vlees niet wil. Maar u wilt het wel. Gelukkig dat uw wil sterker is dan de wil van uw kinderen. Wij bidden u, wilt u deze morgen uw woord zegenen. U heeft er vast een adres voor. Dat harten geraakt mogen worden van jongeren en van ouderen. Dat u uw kinderen wilt onderwijzen deze morgen. We hebben leidzaamheid nodig. Leidzaamheid, dat is geen vrucht van huis uit. Dat is een genadegave. Dat is een vrucht van de geest. Dat is een vrucht van uw werk. En daar komen we u deze morgen om bedelen, om smeken. Omdat we met leidzaamheid mogen lopen de loopbaan die u ons heeft voorgesteld. Te mogen zien dat alles in uw handen ligt. Dat u voor elk van uw kinderen de juiste weg heeft uitgekozen. En niet alleen voor uw kinderen, maar voor ons allen. Niets overkomt ons bijgeval, maar u schikt het ieder mensenkind toe. Opdat wij ons zouden bekeren voor het eerst of opnieuw. Maar als David al zo heeft geworsteld met de weg die u met hem ging. Schenk het, Heere, dat er levende geloofsoefeningen mogen zijn. Schenk het in het leven van ons allen. Want in onze natuur staat gaan wij ongemerkt voorbij aan de dingen die u ons toeschikt. Het appel opdat wij ons zouden bekeren. In het geestelijke leven kan het ook zo dikwijls zijn dat we dor en mat zijn. Opstandig, mismoedig. U doet toch geven, Heere, dat er werkzaamheden onder ons gevonden mogen worden. En dat we mogen buigen. Een levenslange les. Buigen. Want wij willen altijd op de troon. We willen altijd onze eigen weg. We willen altijd voorop. Maar wilt u ons leren buigen, Heere? Een gebed dat dwars tegen ons ingaat. Het vlees wil niet. En het vlees kan niet. Heere, zou u vanmorgen uw woord alstublieft willen zegenen. Onthoud ons uw Heilige Geest niet. In het spreken niet. Mogen we gezalfd worden. Opdat uw woord mag klinken deze morgen. Hier of als wij thuis meeluisteren. Maar open ook onze oren, doorboor ze, Heer. Dat het woord door de oorpoort naar binnen mag gaan en de binnenste delen van ons bestaan mag raken. Ons hart mag raken. Want we spelen met vuur. We zijn op weg en reis naar de eeuwigheid, naar de ontmoeting met u. En zoals we geboren worden, wacht ons die gapende afgrond, die eeuwige nacht. Wie zou vanmorgen niet onrustig zijn om te zoeken die onbekende God tegen wie we gezondigd hebben? En het is de mens gezet eenmaal te sterven en die God te ontmoeten. Doe het ons geloven vanmorgen. En doe ons geloven dat die God tegen wie we gezondigd hebben vanmorgen zijn handen uitstrekt. De ganse dag tot een wederhorig kroost, een wederspannig volk, omdat u geen lust hebt in de dood van de goddelozen. Doe het ons geloven, opdat we met heel ons bestaan, opstandig, mismoedig, misschien met waaroms, tot u zouden komen, met alle zonden. Waar we onszelf niet van kunnen bevrijden. Met onze zondige natuur. Heere, trek ons. Met koorden van liefde. Deze morgen. Dat u zij met een ieder onzer. In al de omstandigheden van het leven. Zorgvolle omstandigheden. Moeitevolle omstandigheden. Vreugdevolle omstandigheden. We bevelen elkaar aan u de levende God aan. We denken in het bijzonder aan Jaap Zuurland. Wilt u de middelen die worden aangewend zegenen? Volgens medici kunnen bestralingen afdoende zijn. Geef hem alstublieft hoger te zien. Zeker wilt u middelijkerwijs werken. Geef blijvende indrukken, Heer. Wilt u de middelen zegenen? Wat een wonder hoe u tot hiertoe gehandeld heeft. Niet met ons en ook niet met hem. Naar onze zonde. O geef, Heer, ook daarvan een indruk. Dat u nog maar zachtjes geslagen heeft. opdat ook met deze hand er eeuwige winst geboren zou mogen worden. Gedenk mevrouw van Vossen, wilt u haar nabij zijn in haar omstandigheden? Geef honger naar uw woord. Geef ook herstel, ondersteun haar samen met haar man in deze weg. We dragen ook de heer van der Stelt aan u op, die deze week opgenomen werd in de oase voor een periode van rust. Wilt u die periode zegenen, dat hij nieuwe krachten naar de psyche mag ontvangen? Wilt u hem ondersteunen, heren, samen met zijn gezin? Dat bidden u ook voor de familie van Herwijnen, wees ze nabij, help ze. Heb dank, heren, dat u Sophie vroeg op door de operatie heeft heen geholpen en dat het wonderlijk goed mag verlopen. Wilt u ook in de harten van deze ouders oprechte dankbaarheid geven? Ze hebben hun kleine meisje nog teruggekregen. Als leengoed, wilt u ze dat doen beseffen? Het kind heeft een ziel. Wilt u ze gebed geven? De nood van henzelf en hun kind op hun hart binden. Zou u deze weg willen heiligen, Heer? Opdat we niet overgaan tot de orde van de dag. Gedenk mevrouw Steenpoorten, mevrouw van Hout van de Lange Weg die weer gevallen is. Wilt u haar ook in afnemende krachten ondersteunen en sterken? Wees nabij en goed, Heer, als ook met ons verbonden is. Gedenk onze belijdeniscategezanten. U weet wat er in hun harten leeft. O, we bevelen ze aan u de levende God aan. Doet u ze beseffen, Heer, dat we ten alle tijden belijdenis doen. En laat het woord van de Heere Jezus ons aller hart raken. Wie met mij niet is, die is tegen mij. We dragen onze koning aan u op, die vandaag zijn verjaardag mag gedenken, samen met vrouw, kinderen en familie. O Heere, geef hem een nieuw hart, dat u mag vrezen. Wilt u hem een hart geven, zoals in zijn vorige slag dat geweest is? Mannen en vrouwen die niet hun eigen vlees hebben gezocht, maar het belang van uw kerk, uw eer. Zou u hem zo aan ons land willen geven, Heere, tot een rijke zegen. En voor hem, en voor ons allen. Breid uw vleugels zo genadig over ons allen uit, Heere. En zoek ons deze morgen op in het grote geheim van uw langmoedigheid. Dat bidden we u om Jezus. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 119, vers 17 en 18. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. En het 18e, doe mij op het pad van uw geboden train, schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Psalm 119, vers 17 en 18. Met Gods hulp willen wij vanmorgen stilstaan bij het 18e en het 19e vers uit Johannes 21. Johannes 21, vers 18 en 19. Daar lezen wij onze tekstwoorden als volgt. Voorwaar, zeg ik u. Toen gij jonger waart, gordde gij uzelf en wandelde al waar gij wilde. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult ge uw handen uitstrekken. En een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende zeide hij tot hem, volg mij. Tot zover. Wij letten naar aanleiding van onze tekstwoorden op een drietal gedachten. In de eerste plaats de strijd door Christus. In de tweede plaats de opwas in Christus. En in de derde plaats het volgen van Christus. De strijd door Christus. De opwas in Christus. En het volgen van Christus. Bent u wel eens verlegen geweest om een woord van Christus? Een verlangen in je ziel dat de Heere spreekt. Soms kunnen er zoveel raadsels zijn in je leven. Zoveel verdriet. Dat je eigenlijk nog maar één begeerte hebt en dat is dat de Heere Jezus spreekt. Wat moet dat voor Abraham een vreugde geweest zijn toen hij de stem van de Heere hoorde. En dat de Heer hem riep, Abraham, Abraham. En de man die gaf zich met zijn hele hart over, hij zei, zie ben ik. Abraham heeft niet kunnen weten wat God toen ging zeggen, dat hij zijn zoon moest offeren. Kijk, in de schijngodsdienst trekken mensen altijd teksten naar zich toe die aardig zijn voor het vlees. Zulke soort teksten sturen we elkaar ook meestal op een kaartje. En nu gaat vanmorgen de Heere Jezus spreken tot Petrus. En Christus legt als het ware een loden last op het leven van Petrus. Hij gaat Petrus vertellen dat zijn leven een kruisweg gaat worden. En dat hij de marteldood gaat sterven. Heer Jezus gaat zeggen, Petrus, mijn lieve Petrus, luister eens. Ik ga je nu zeggen dat je leven moeilijk zal worden. En dat je sterven niet eenvoudig zal zijn. Mijn lieve Petrus, luister eens vanmorgen. Ik ga u vertellen, ik ga uw vlees en uw bloed niet sparen vanaf dit moment. Zou je ook vanmorgen zo'n tekst willen hebben? Eerlijk zijn. Ik niet. Ik wil deze weg van Petrus niet. Heel mijn bestaan gaat er tegenin. Als God de weg voor ogen schilderde, de weg naar de hemel, dan wil ik die weg niet. En toch daar aan de zee van Tiberias, als de Heer Jezus Petrus apart neemt, dan zegt hij, Petrus, dit is de loopbaan die ik u heb voorgesteld. Dat denk je misschien wel voor terug, hè, vanmorgen. als de Heere met zo'n woord komt. Dat zou een kenmerk kunnen zijn, of de Heere echt spreekt in je leven. Ik weet wel dat de Heere ook soms heel vertroostend kan spreken. Maar God geeft onderweg zijn kinderen ook wel eens zo'n woord. En dan doet hij dat altijd, zoals hij dat ook in het leven van Petrus hier doet, dat hij eerst je ziel liefelijk omhelst. Want als de Heere Jezus Petrus niet eerst had vertroost, dan was het onmogelijk om dit woord te verdragen, om dit woord aan te nemen. Petrus heeft geweend als een kind. Zijn ziel is bedroefd geweest. Zijn stem was neergedrukt. Gelooft u me niet, Heere Jezus, dat ik u lief heb? Met een gebroken, met een onvolmaakte liefde. Maar u weet het toch. Dan vraag u mij voor de derde keer, Petrus, hebt gij mij lief? En ik kan het niet bewijzen, dan u mag in mijn hart kijken. En wat heeft de Heere Jezus hem vertroost? Wat heeft Jezus Petrus daar gekust? Wat heeft hem aangenomen als kind, als knecht? Om te denken aan de lammeren en aan de schapen van de kudde, om ze te weiden, om ze te hoeden. Petrus is niet afgeschreven. Dat zijn van die wonderlijke momenten in je leven. Niet afgeschreven. Hoewel je het er wel naar hebt gemaakt. Weer aangenomen. Herbevestigd zelfs in het ambt. Wat een wonderlijke plaats. Zo heeft de Heere Jezus Petrus vertroost. Uitermate vertroost. En dan ga ik je nog wat zeggen, Petrus. Mijn lieve Petrus. Een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt, Petrus. Dat ga ik u ook zeggen. Ziet u hoe Jezus het doet? Eerst heeft hij Petrus' ziel liefelijk vertroost. Daar kun je op wachten, volk van God. Als hij je ziel liefelijk omhelst en vertroost als er een zegen valt, dan kun je erop wachten dat ook het lijden komt. Maar zie dan vanmorgen alstublieft de volgorde hoe de Heere Jezus het doet. Hij geeft Petrus eerst nieuwe moed, nieuwe geloofsvreugde, om hem daarna opnieuw in de loopbaan te oefenen. En dat is een loopbaan van kruis en van lijden en van verdrukking. De Heere Jezus zegt niet tegen Petrus: Petrus, ik zal je wel een makkelijke dood geven straks. Maar hij zegt: nee, Petrus, je zult gaan lijden om eens naams wil. En je dood zal vreselijk zijn. Je zult de martelaars dood sterven. Maar je zult God erin verheerlijken. Petrus. En een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. Ieder kind van God krijgt een doorn in het vlees. En er komt niemand in de hemel zonder kruis. Dat heeft de Heere Jezus duidelijk gezegd. Daarom zegt hij ook: je moet de kosten overrekenen. Want het volgen, dat is met hem lijden. En met hem sterven. Vindt u dat nou niet opmerkelijk vanmorgen? Of zou het troostvol zijn als er staat: waar gij niet wilt? Wat een kennis heeft de Heere Jezus van Petrus. Petrus heeft net met een gebroken stem gezegd: ik heb u lief, Heer. Kijk maar in mijn hart. En het is de liefde van mijn hart, hoewel met vallen en opstaan, met heel veel gebrek. Want Petrus gebruikt steeds dat woordje, die onvolmaakte liefde. in het Grieks. Maar u weet het, ik heb u lief. Ik begeer u te volgen, waar u ook heen gaat. Ik kan zonder u niet leven en ik wil ook niet anders. En u zegt de Heere Jezus, waar gij niet wilt. Waar gij niet wilt. Wat betekent dat? Een martelaar wil toch voor zijn zaak sterven? Kijk eens hoeveel moslim-extremisten hun leven over hebben voor de zaak van Allah. Hoeveel martelaren zijn er niet geweest die met vreugde hun leven hebben gegeven voor de naam en de zaak van Gods Koninkrijk. En lezen wij straks niet in de handelingen als Petrus en Johannes bedreigd en geslagen zijn, dat ze vreugdevol het Sanhedrin hebben verlaten en dat ze verblijd waren dat ze om zijn naams wil smaadheid mochten lijden. Petrus heeft zich toch voortdurend gegeven in de dienst van Gods Koninkrijk als andere apostelen uit Jeruzalem zijn weggegaan. Omdat de dreiging daar zo groot was, is Petrus er gebleven. Waar gij niet wilt. Wat betekent dat? Alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde te zijn, staat er in de Hebreeën. Lijden is tegennatuurlijk. Ons natuurlijk bestaan schuwt het lijden, schrikt ervan, deinst ervoor terug, wil het niet. Waar gij niet wilt, Petrus. Kijk ook maar naar de Heere Jezus, hoe hij daar in de hof van Getsemane heeft geworsteld. Toen het lijden hem voorgehouden werd, toen werd hij verbaasd, beangst. De Heere Jezus deinsde voor die lijdensbeker terug. Niet dat hij dat niet wilde. Hij is geworsteld om de wil van zijn vader te doen. En elke keer zei hij, vader, indien het mogelijk is. Maar als het niet mogelijk is, dan zal ik hem drinken. Zo leerde hij gehoorzaamheid uit lijden. Toch, het was tegennatuurlijk. En al helemaal als het gaat over die rijde natuur van Jezus. Hij was daar in zijn menselijke natuur verbaasd dat God de Vader hem die beker voorhield. Als mens. Als rein mens. En zo wil de Heere Jezus ook hier aan Petrus leren om zichzelf niet te overschatten. Want al mag er genade zijn. Genade schakelt je mens zijn niet uit. Genade maakt ons niet bovennatuurlijk. God verheerlijkt zijn genade in de mens. En dan kom je er juist achter. Dat je een tweemens bent en blijft. Kijk, er mag soms een verlangen zijn in het hart van een christen om naar huis te gaan en om altijd bij de Here te zijn. Maar tegelijkertijd wacht daar die laatste vijand, die dood en het graf, die je soms zo kan aangrijnzen. Want al spreekt Paulus in 1 Korinthe 15 over de hoop van de opstanding, hij spreekt tegelijkertijd over de laatste vijand in datzelfde hoofdstuk. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Een overwonnen vijand, is waar, maar toch een vijand. Omdat wij niet geschapen zijn om te sterven, niet geschapen zijn om te lijden. En een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. Wat een les leert vanmorgen de Heere Jezus hier aan Petrus. Christus heeft weliswaar de dood gedood en Petrus mag daarin delen. Maar de Heere Jezus zegt hier tegen Petrus, u blijft mens, Petrus. En ergens is dat vanmorgen ook tot troost voor de kerk. Mens. als het soms zo moeilijk is voor Gods kind, om de loopbaan met leidzaamheid te lopen. Om te aanvaarden de weg die de Heere voor een ieder van zijn kinderen heeft uitgedacht. Daar kunnen we in het natuurlijke leven tegen aanboksen, maar ook in het geestelijke leven. Een ander zal u brengen waar gij niet wilt, Petrus, want het vlees wil niet lijden. Het vlees onderwerpt zich niet aan Gods wet. Het vlees kan en wil het niet eens zijn met de Heere. Wie Christus heeft mogen aandoen door een oprecht geloof, heeft daarmee zijn menselijke natuur niet afgelegd. Dat is ook een les. En die gaat de Heere Jezus aan Petrus leren. Petrus, in het leven van de genade word je geen engel. In het leven van de genade word je geen overwinnaar. In het leven van de genade word je geen heilige. Maar genade gaat gepaard met vlees. Een tweemens. Dat vlees, dat komt er niet onder totdat God het straks doet sterven. En dat het in het stof van de aarde wordt gelegd. Betekenende met hoedanige dood hij God zal verheerlijken. Want dan is de dood toch de voltooiing van de heiligmaking. Petrus, dat moet u leren. En ik schrijf het op in de Bijbel, opdat al Gods kinderen het zullen leren. Toch is dat tot troost vanmorgen. Juist degene die zo worstelen met dat bestaan, dat ik, dat oude bestaan, dat zich niet aan de wet Gods onderwerpt. En dat soms in vertwijfeling ook wel zich voor de Heere neerlegt. Kan dit wel, Heere? Dat opstandige, boze hart van mij, dat niet wil wat u wil, kan dit wel? Petrus, u wilt niet. Geen van Gods kinderen wil, voor zover hun oude natuur dat aangaat. De Heere Jezus leert Petrus hiermee dat hij vleeselijk blijft, verkocht onder de zonde. En dat er een levenslange strijd is tussen die twee beginselen. Het oude beginsel wat ik meegekregen heb van mijn vader en van mijn moeder. En wat ik koester, wat ik begeer, waar ik mijn leven in heb gezocht. Maar door het kruis van Christus gedood is in mijn leven. En dan dat nieuwe beginsel, dat uit God is. Dat nieuwe beginsel dat begeert God te dienen. Dat nieuwe beginsel dat nooit een compromis kan sluiten met dat oude beginsel. En die twee die botsen, die strijden, geest en vlees, tegen elkaar. En ze bestaan samen in die ene mens, zolang ze leven aan deze zijde van het graf. Betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. Dus dat is wat God wil. Hij wil zichzelf verheerlijken. En het heeft God goed gedacht om straks, zoals we dat weten uit de ongewijde overlevering, Petrus aan het kruis te nagelen. Net als het meester. Maar Petrus heeft God verheerlijkt. En hij heeft gezegd, nee, niet net als mijn meester. Dat ben ik niet waardig. Kruisig mij dan maar met het hoofd naar beneden. Zodat het bloed als het ware allemaal in zijn hoofd zakte. En de aderen in zijn hoofd op barsten zouden gaan staan. Doe dat maar. Want ik ben het niet waard om net als mijn meester aan het kruis gehangen te worden. Toen heeft hij zijn handen uitgestrekt. Geen vloek over Petrus' lippen, net als zijn meester. Maar gewillig zich laten kruisigen. God verheerlijken. Dat is euthanasie. De goede dood. Als we het ermee eens zijn. Ermee eens zijn om met lijdzaamheid de loopbaan te lopen die God heeft voorgesteld. Ermee eens zijn om te sterven zoals God het heeft bepaald. Uw doen is rein. Zo wordt God verheerlijkt in de dood van Petrus. Want daar wordt niet alleen het lichaam der zonde afgelegd, maar dat is een publiek getuigenis dat God het nooit verkeerd doet. Petrus mocht buigen. De strijd door Christus. Als werkelijk de Heere Jezus in ons leven is gekomen en wij één geworden zijn met Hem, dan ontstaat er altijd strijd. Altijd aanvechting. Want wij gaan een loopbaan krijgen die dwars tegen ons vlees ingaat. En de Heere die kent ons door en door en die weet precies wat wij nodig hebben. Als ik het zo mag zeggen, God pakt de een van zijn kinderen in dit en de andere van zijn kinderen in dat. En Petrus, hij wil niet. Zijn er vanmorgen mensen, kinderen Gods, die zo dikwijls een gebalde vuist hebben? Ik wil niet. Ik zeg u, Christus heeft het u voorzegd. Onze tweede gedachte, de opwas in Christus. Voorwaar zeg ik u. Hoort u dat? Er zijn misschien wel mensen die zeggen, ach Petrus, misschien valt het nog wel mee. Misschien heeft de Heere wel een andere dood voor je. Misschien zal het leven niet zo'n lijden worden. Tuurlijk, sommige mensen krijgen meer dan anderen. En misschien hoor ik wel bij die anderen dat het wel meevalt. Dat de Heere zachtjes met mij omgaat en mijn vlees zal sparen. Misschien. Want dat hoop je toch allemaal, hè? Want ook elk kind van God is afkerig van lijden. En dan denk ik en dan hoop ik in mijn vleeselijke verwachting dat het morgen beter zal worden. Want hoop doet leven. Maar Jezus zegt vanmorgen, voorwaar. Laat ze allemaal zeggen wat ze willen, dat het misschien meevalt en dat het anders is dan wat Jezus hier zegt. Maar Jezus zweert erbij. Daar kun je van op aan. Zou Peter het niet terug hebben gedacht? Naar toen de Heere Jezus zei, voorwaar. Zeg ik u dat u mij allen zult verloochenen. In deze nacht. Voorwaar, eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochend hebben. Datzelfde voorwaar. En toen heeft Petrus Jezus niet kunnen geloven. In zelfoverschatting, in overmoed, in dwalende liefde. Want Petrus heeft gezegd, nee, het zal u niet geschieden. Nee, ik zal met u de dood ingaan. Wel, Petrus, dat zul je nu wel. Toen niet, toen heb ik je gewaarschuwd. Maar nu wel, Petrus. En dan zou je het om willen draaien. Nee, niet die weg. Niet die weg die mijn meester ging. Van lijden, van verachting. Maar ik koester zo graag dat oude beginsel. Petrus, vlees en bloed kunnen het koninkrijk niet beërven. En ik zal het daarom ook niet sparen. Hoor je dat? Mensen die Jezus willen volgen, dat kan, maar er hangt een prijskaartje aan. Mijn meester heeft gezegd, ik spaar uw vlees en uw bloed niet. En ik weet zeker dat wij allemaal vanmorgen zelfkennis hebben op dit terrein. We zijn allemaal zo zuinig op ons vlees. We zijn allemaal zo zuinig op ons eigen ik. We voeden het, we koesteren het. Maar de Heer Jezus zegt, dat kan niet als je mij volgt. Dan moet dat vlees er helemaal aan. Voorwaar, zeg ik u. Er staat amen in het Grieks, hè? Amen, zeg ik u. Een uitspraak van Jezus die wij veel tegenkomen in het evangelie van Johannes. Elke keer zegt die getrouwe getuige dan een zin. Jezus liegt niet. Hij kan niet liegen. Hij wil niet liegen. Hij is eerlijk. Voorwaar, zeg ik u. Weet je wat dan zo'n troost is? Dat hij het zegt. Weet u waarom? Omdat hij, nu hij alles heeft betaald, die middelaarsheerschappij gekregen heeft. Als middelaar is hij koning. Straks, dat staat ook in 1 Korinthe 15, dan zal hij bij de wederkomst dat teruggeven aan zijn vader. Maar de vader heeft het vanaf Pasen, laat ik maar zeggen, tot aan de wederkomst in de handen van de Heer Jezus gegeven. Voorwaar, zeg ik u. Wat betekent dat? Wel, Petrus, alles wat er gebeurt, daarvan heb ik de regie in handen. Er overkomt ons niets bij geval, maar alles uit zijn vaderlijke hand. Daarom schrijft Paulus aan Gods kinderen in de Romeinen, dat alle dingen moeten medewerken ten goede, namelijk voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Kijk, God bestuurt elk leven. Alleen een natuurlijk mens die bijt als een hond in de stok en die verzet zich. En het keert zich tegen hem. Hij bekeert zich niet, maar hij verhardt zich. Hij wordt boos, hij raakt teleurgesteld in God. En hij wijkt af van God. Als het lijden komt om zijn naams wil, dan haakt het schijngeloof af. En in het geestelijk leven, dezelfde dingen, daar moet je eens goed op letten. Een kind van God is soms teleurgesteld in zijn God. Opstandig, een boze vuist naar boven. En toch zijn er tijden in zijn leven dat de Heere hem verwonderd laat omzien. Dat hij mag zien, alles uit zijn vaderlijke hand. Daar heb David zo om gebedeld. Toon mij, vroeg hij. Soms kun je zo boos en zo opstandig zijn, dat je het niet eens bent met de weg die de Heer met je gaat, dat je niet wil buigen. Ik wil het niet, o God. Andere momenten dat je je hart uitstort en zegt, o God, laat het me alstublieft weer eens één keer zien. Dat ik het zie, dat u degene kastijdt die u lief heeft. Voorwaar, zeg ik u. Ik zeg het u. De amen, de trouwe getuige, die alle heerschappij van de Vader gekregen heeft. En die alle dingen laat medewerken ten goede. Die de kerk kastijdt, opdat ze zouden weten, we zijn geen bastaarden, maar we zijn kinderen. Dat is de rente die God uitbetaalt. Voorwaar, zeg ik u. Dat is een grote troost van morgen. Dat Gods kind onder de eed van Jezus ligt. Dat wil dus zeggen dat heel Gods raad uitgevoerd wordt door de Heer Jezus. Nee, dan heeft dus Nero het niet voor het zeggen. Nero laat Petrus niet omgekeerd kruisigen. Nero vervolgt de kerk niet. Het is niet keizer Nero die de christenen als fakkels gebruikt in zijn tuin. Het is niet de Romeinse overheid die de touwtjes in handen heeft. Maar de Heer Jezus zegt Petrus. En in Petrus heel de levende kerk. Dat doe ik. Doet Jezus dat? Ja. Want God rekent aan deze kant van het graf met zijn kinderen af. Hij spaart het vlees en het bloed niet, want die kunnen het koninkrijk Gods niet beërven. Soms kijk ik met jaloerse ogen naar anderen, waar het denk ik beter gaat. Maar God zegt, dat is voor straks. De eeuwige toekomst, om in vrede op deze nieuwe aarde te wandelen. Voorwaar. Zeg ik u. En toch brengt dat woord ook bange geloofsworstelingen met zich mee. Want Petrus zegt later in zijn brief dat het geloof beproefd wordt, gelouterd door het vuur. En dat is niet eenvoudig. Dat is zo'n strijd. Als je het ene moment mag zien en het komt uit Gods hand. Hij regeert. En het andere moment dan zie je de machten uit de hel zich mobiliseren en op je afkomen. En zeg je, oh God, het gaat niet goed. Want het geloof wordt gelouterd, beproefd. Ik wil eerlijk zeggen, voor je vlees is er niks aan om te geloven, helemaal niks. En dat zeg ik niet alleen, dat zegt Jezus zelf. Als hij zegt, overreken de kosten, want het wordt een hard leven hoor. Echt waar. Ik weet wel, er is geen beter leven dan een leven met Christus. Maar voor je vlees is het een hard leven. Christus heeft dat volgen van hem nooit mooier voorgesteld dan het is. Want het is niet mooi voor je natuur en voor je vlees. Wat een bange geloofsworstelingen hebben de kinderen Gods. En toch, wat een troost als ik het weer mag zien. Het komt uit zijn hand. Het zijn geen mensen die het mij aandoen. God beschikt alles in mijn leven. Lang niet dat ik alles versta. Soms laat God mij een heldere spiegel voor ogen zien. En dan weet ik dat hij me kastijdt om mijn zonde. Soms zie ik inderdaad dat de Heere afrekent met zijn kinderen. Alleen mijn zondige natuur is al de verdoemenis waard. Maar soms weet ik ook niet waarom God handelt in mijn leven zoals hij handelt. Voorwaar, zeg ik u. Toen ge jonger waart en als ge oud zult geworden zijn. Dat kan met leeftijd te maken hebben, maar dat hoeft niet. Het heeft ook te maken met opwas in Christus. En het kan zijn dat een jongen van 16 meer oefeningen van het geloof kent dan een vrouw van 65. Dat kan. Daar is God ook vrij in. Dus het kan met leeftijd te maken hebben. Dat is ook zo in het natuurlijke leven. Als je jong bent, dan denk je dat je het hele leven aan kunt. En dat je alles beheerst en in handen hebt. En je zegt, ik zal dit en ik zal dat. Maar als je wat ouder geworden bent. En je hebt een gezin gekregen. Dan kom je erachter, je zult helemaal niets. Je hebt het leven niet in handen. Oudere mensen hebben daarom dikwijls meer levenswijsheid. Ik zeg dikwijls. Heb ik al oudere mensen die gewoon stom zijn, dom zijn. Die niets van het hele leven hebben geleerd. En die menen dat het hele leven maar een pleziertje is. Maar in de regel hebben oudere mensen meer wijsheid. Luister daarna, jongen, mijn vrienden. Denk niet als je jong bent dat je de wijsheid in pacht hebt. Meen niet dat jij de juiste kijk op het leven hebt. Maar leg je oor, dat is wijsheid. Leg je oor te luisteren bij oudere mensen. Die dikwijls al een heel leven achter de rug hebben. Die geoefend zijn. Die weten wat het leven met zich meebrengt. Vraag aan hen om wijsheid. Hoe je dingen moet aanpakken. Voel je er niet te goed, niet te sterk voor. Toch waarschuwt Heere Jezus Petrus hier. Toen gij jonger waart, gordde gij uzelf. In het oosten hadden mannen en vrouwen lange kleren aan. En als ze natuurlijk flink moesten werken of hard moesten lopen, dan was dat alleen maar lastig. En daarom hadden ze allemaal een koord om hun middel, waarmee ze die lange rok wat konden opbinden, zodat die boven hun knieën kwam. En dan ging dat koord eromheen en ze konden zich makkelijk bewegen. Kijk Petrus, toen je jonger was, toen kon je dat allemaal zelf, hè. Maar je was in de kracht van je leven. En je had niet veel nodig om snel je rokken op te binden, zodat je makkelijk en snel door het leven kon. Maar als je oud bent geworden, dan zijn je vingers soms stijf van de reuma. Dan verlies je die fijne motoriek. Dan ben je niet meer in staat om de knoop uit die gordel te halen en je lendenen op te schorten. Die rokken omhoog te doen en een nieuwe knoop te leggen. Dan heb je hulp nodig van een ander. Toen je jonger was en nu je oud geworden bent. Begrijp u wat Jezus hier Petrus wil leren? Een ander zal u gorden en brengen waar u niet wilt, Petrus. Dan is het gedaan met je vrijheid. Dat is nou oppas in de genade. Dan is het gedaan met je vrijheid. Met je eigen inzichten, met je eigen kunnen. Dat is oppas in de genade. Het is ook dikwijls zo in het leven van de genade, dat we in de heiliging zo graag wat willen terugdoen. Voor die rechtvaardiging. Want er is zo'n ontzaglijk wonder als God je ziel vrij spreekt. Dat je als een goddeloze gerechtvaardigd bent. Om niet. Dan is het de liefde die zo graag wat terug zou willen doen voor God in Christus. En dan zeg je, Heere, ik zal dit en ik zal dat. En ik zal nooit meer zondigen. Ik zal de wereld niet meer dienen. Ik zal u dienen met mijn ganse hart. Ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Ik zal. En dan heb je zelf je lendenen al gegord. Als je jong bent. Het is allemaal zo goed bedoeld. Maar het is niet wat de Heere wil. De Heere zegt, ik heb een loopbaan voor je. En wat kan dat juist vaak aanvechtingen geven. Als ik het zomaar eens maar zeg, het kan soms stuiteren in het geestelijke leven. Dat God je in een loopbaan zet die je niet wil. En dan voel je je beperkt in je bewegingsvrijheid. Je zegt maar, Heere, ik zou toch veel beter dit of dat voor u kunnen doen. Waarom nu dit? Waarom heeft God mannen als McShane en Andrew Gray zo jong laten sterven? Waarom moest Willem van Oranje nu vermoord worden, terwijl hij nog zoveel had kunnen betekenen voor de kerk? Waarom zijn er veldslagen verloren? Waar was God toen, in die 80-jarige oorlog? Kijk, God zet Elia zomaar ergens op non-actief. En misschien heeft Elia dan nog wel veel meer geloof geoefend dan toen hij daar stond op de Karmel. Maar die Karmelhoogte, mensen, die wil ik wel. Om daar zomaar een half jaar bij een beekje te zitten en niks te doen, terwijl je het land en onder ziet gaan in de afgoderij, dan zeg ik, oh God, dit wil ik niet. Zo gaat het ook vaak in je gezinsleven, in je persoonlijke leven, in het geestelijke leven. En een ander zal u gorden en brengen waar je niet wilt. Petrus, prezes van de synode, voorzitter van de kerk in Jeruzalem. Een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. Dat is opwas. Dat de Heere wegen gaat gebruiken om onze overmoed te kruisigen. Zodat we afhankelijk gaan worden. En dan te willen wat God willen. Kijk. Petrus wist het wel, hè? Altijd haantje de voorste. Dan had hij zijn handen al uitgestrekt om dit of dat te gaan doen. Maar weet je wat een opwas in de genade is? Om je handen in Gods handen te leggen. Dat is opwas. Om te willen wat God wil. Om met leidzaamheid te lopen de loopbaan die God heeft voorgesteld. Dat heeft Petrus gedaan. Toen hij gekruisigd werd. Hij vocht niet tegen, hij spartelde niet tegen. Hij verzette zich niet. Hij riep niet uit, ik ben onschuldig, ik heb niets gedaan. Hij gaf zijn handen. Moet ik gekruisigd worden? Hier ben ik. Abraham, zie, hier ben ik, Heere. Dat is geloof. Bukken. Zwijgen. Bedelen. Volgen. Voorwaar, zeg ik u. Een ander zal u gorden en brengen waar ge niet wilt. En allemaal boekjes erover groeien in het geloof. Dat is opwas. Dat is groeien. Buigen. Zwijgen. Het is goed, Heere, wat u doet. Onze derde gedachte, het volgen van Christus. Want dat zegt de Heere Jezus, en dit gesproken hebbende zeide hij tot hen, volg mij. Dat zijn bekende woorden, volg mij. Toen de Heere Jezus bij dat tolhuis stond van Levi, en Levi was daar bezig om zijn geld te tellen, toen klonk die stem krachtig, volg mij. En daar ging zoveel kracht van uit, dat Levi zijn geld achterliet en Jezus terstond volgde. Daar kwam een breuk met zijn oude leven. Ja, rijke jongeling, verkoop alles wat gij hebt en volg mij. En de rijke jongeling kon het niet. Hij ging bedroefd weg. Hij had vele goederen. 2 keer hetzelfde woord. Dat is misschien vanmorgen ook. Volg mij. En dat er het hart is van één die mag buigen. En die terstond zijn boosheid en zijn opstand verlaat. En als was smelt voor de zon, voor Gods aangezicht. En dat een ander zegt, kan het niet. Ik kan niet buigen. Volg mij. Bekende woorden. Die Christus niet volgt, is een gebondene van de Satan, zegt de Waldenser catechismus. Hoor je dat? Als je niet kunt buigen, als je het niet eens kunt worden met God, wel, zegt de Waldenser catechismus, dan ben je nog steeds een gebondene van de Satan. Dat is de vrijheid van de zonde, hè? De vrijheid van de zonde. Je moet zondigen. Je kunt God niet dienen. Volg mij. Er staat niet marcheren, hè, dat staat er niet. Maar er staat volgen. Er staat ook niet rennen, dat staat er ook niet. Volgen. Dat is een wandelen in de liefde. Dat is het, hè. Een wandelen in de liefde. God liefhebben met je ganse hart. Als hij je zegent, als hij zijn liefde uitstort in je hart. Als je bent op de toppen van het geloof. Dat is niet moeilijk, hè. Maar wandelen in de liefde. Als God een kruisweg met je gaat. Wandelen in de liefde, zoals Abraham zijn zoon Isaac over had voor de Here en voor zijn dienst. Stop, Abraham, want nu weet ik dat u mij met uw ganse hart lief hebt en dat uw liefde oprecht is. Volg mij. Daarom gaat de Here die kruisweg. Daarom gaat hij die loopbaan. Opdat de liefde Gods openbaar zal worden in ons leven. Wat moet je dan schamen? Over al die opstand, over al die boosheid, over al dat verzet. Wat kom je jezelf dan dikwijls tegen als een hater van God? Dat zelf kennen ze. Ik wil niet volgen. Volg mij. Petrus, waarom? Wel, dat volgen dat is nou nodig om geoefend te worden, zodat je je straks laat omgorden. Dat is ook een heel proces, hè. Om alles uit handen te geven. Je leven, je lichaam. En een ander zal u brengen waar gij niet wilt. Waar je natuur haaks op staat. Het lijden wat ik niet wil. En om het dan toch te willen. Zo oefent de Heere zijn kinderen. Zo kneedt hij ze. Om ze gewillig te maken. Zodat ze straks makkelijk door de doodsjordaan heen kunnen. En God gaan verheerlijken in hun dood. Wat is God toch goed, hè? Als je nou altijd een heel makkelijk leventje zou hebben, wat zal dat sterven dan moeilijk worden? En zou je zeggen, Heere, op je 60ste waarom moet ik nu al weg? Want je 80 bent, ik hou nog zo van het leven. Ik wil nog niet, ik kan nog niet sterven. Maar de Heere oefent, kneedt zijn kerk in dat volgen. Om ze het straks makkelijk te maken. Als ze gaan sterven. Volg mij. Volgen van Christus. Dat betekent met hem lijden. Maar Christus heeft ook geleden. Eens voor de onrechtvaardigen. En wapent u dan met diezelfde gedachten, zegt Petrus. Hij leed voor de onrechtvaardigen. Wapent u dan met dezelfde gedachten. Dat is wat God wil. Dat wij onrecht leren lijden om zijn naams wil. Dat is het volgen van Jezus. En wat is dan groei in dat volgen? Dat je het ermee eens bent. Met je ganse hart. En je zegt, Heer, ik wil geen andere weg. Al word ik overal veracht en uitgeworpen, vertrapt en vertreden. Al zeggen ze allemaal lelijke dingen over mij. Al gaat u zo'n moeilijke kruis weg met mij. Volgen. Dat staat er. Weet je, ik loop zo graag wat voor. Dan zeg ik, kom Heer, deze kant op. Wilt u het zegenen wat ik zelf heb uitgedacht? Zou u dit willen en zou u dat willen? Wat een walgelijke gebeden, hè? Wij met al onze wensen. Maar volgen, dat is nauwkeurig letten de gang die Christus gaat. Heel nauwkeurig. heel dicht bij hem blijven, om te kijken waar zijn voetstappen staan, en dat ik die voetstappen dan ook ga drukken. Dat is volgen. Volgen, dat vereist oplettendheid, nauwkeurige oplettendheid, een heel dicht leven bij Christus. Dat is een leven in het verborgene. Dat is een leven in het woord. Dat is een leven dat bedelt. Dat zongen we toch in Psalm 119. Dat is volgen. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald. Niet mijn weg, maar door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. Dat is volgen. Niet voorop. Een leven met Christus. Dat is een leven in de gemeenschap met hem. Dat is het hemelleven. En dat begint hier. Kijk, als de mensen zeggen die naar de hemel willen, dan als het goed is, dan wil je de hemel hier in je hart. En weet je waar die hemel te vinden is? In de kruisweg. Als zullen wij met hem sterven, wij zullen ook met hem verheerlijkt worden. En het leven van Christus, dat is de waarborg dat die straks zelfs door de dood niet teniet gedaan kan worden. Dat is de troost voor Gods kerk. Als wij leven met Christus, dan gaan we hier met hem sterven. En als we met hem gestorven zijn, dan zullen we ook met hem leven. Eeuwig met hem leven. Dat onvergankelijke leven. Wie nu de hemel wil, die wil de hemel hier is een hart. En dat is dat leven met Christus. Volgen. Niet voorop, maar achteraan komen. Voorwaar, zeg ik u. Volg mij. Petrus. Zijn er nog van die Petrussen die zo'n heftige natuur hebben? En die dit ook niet willen. En toch, ieder kind van God leert het. Wat ligt er een zoetheid om te willen wat God wil. Ik geloof, als we het eens zijn met de Heere, en dan gaat het me niet over hoeveel moment of hoe lang, veel te weinig, maar als we het eens zijn met de Heere, dat is de hemel op aarde. Amen. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek. Ik heb geen gevaar te vrezen. Psalm 23, vers 1. Eindigen wij met gebed. Uw weg is altijd een rechte weg. En u bewandelt ook altijd rechte wegen. In het effen spoor van uw gerechtigheden. Maar ik ben van een krom en een verdraaid geslacht. Met een arglistig en een boos en een opstandig en een vijandig hart. Ik zou zo graag een geestelijk mens willen zijn, maar ik ben zo vleeselijk. Van een geestelijk mens is een volgzaam mens, een leidzaam mens. En toch, Heere, kan ik u niet genoeg bedanken dat u dit woord tegen Petrus en in Petrus tegen de kerk heeft gezegd. Hetwelk gij niet wilt, u weet wel, wat voor een stel ellendige uw kinderen zijn. En nochtans had u ze lief. En nochtans doet u ze delen in uw liefde. Kijk, dat moet onze harten verbreken. En dat doet het ook. Is de liefde Gods in Christus, wat het op de plek brengt. En dat zijn momenten dat we er niets, maar ook helemaal niets van af willen hebben. En geen andere weg willen dan die u wil. En dat doet soms ook zuchten, o God, wanneer ik ben ik eindelijk eens van het verdorven, verdoemelijke ik verlost. En daarom heb dank voor het woord. Wil u het zegenen, opdat al die eigenwijze kinderen van u weer een keer mogen buigen. Verhoor ons gebed. Om Jezus wil. Amen. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Psalm 143, vers 10. Verhef dan uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.